Goedemorgen. Wat een lekkere volle zaal is dit. Dat is het voordeel van aan het eind van de vakantie, laatste zondag van één dienst, te spreken. Dan is het altijd volle bak. Ja, dank je. Ik hoop dat ik er aan denk om eruit te drinken. Ik bedank u nu alvast. Welkom. Allemaal gezonde, gebruinde gezichten. Net terug van vakantie. En als je misschien nog niet op vakantie bent geweest en misschien nog gaat, nou ja, dan staat je iets moois te wachten. Als je helemaal niet op vakantie kon, dan hoop ik dat dat binnenkort toch gaat gebeuren. Want vakantie is heerlijk. Wij zijn ook net terug, net een weekje terug. Vakantie is heerlijk. Wie is er deze zomer met het vliegtuig weg geweest? Kun je je hand opsteken? Of heeft iemand opgehaald op Schiphol die daar was aangekomen of die moest worden, nou, bij wegbrengen zet je iemand er gewoon uit bij Schiphol. Maar als je iemand ophaalt, dan haal je iemand misschien bij de vertrekhal op. En dan loop je over zo'n, ja, je kunt het op deze foto niet goed zien. Dit is zo'n loopband. Deze foto is genomen door een kabouter, denk ik. Dit is zo'n loopband. Wat klinkt er als je aan het eind van die loopband bent? Mind your step. Precies. Nou, daar ga ik het over hebben deze ochtend. En dan denk je, ja, hoe kom je er nou bij om het over zo'n loopband te gaan hebben? Mind your step. Nou, ik ga even naar het begin van mijn loopband. Wij waren in de meivakantie op een stedentrip, samen met twee lieve vrienden, in Athene. En ik weet niet of je wel eens in Athene bent geweest, maar daar heb je een loopband. Daarvan denk je, als ik er straks afstap, dan ben ik weer thuis. Zo lang is dat. En ik had hier een loopband willen hebben, maar dat wilde Harold niet, want hij was bang dat het knopje per ongeluk aanging en dat hij er aan die kant af zou vallen. Dus ik moet even net doen alsof ik nu een loopband heb. En ik loop die kant op. En het voordeel van zo'n loopband is, je hoeft je helemaal geen zorgen te maken dat er verkeer van rechts, links komt. Je kunt even rustig kletsen met degene die naast je staat. Je kunt nadenken over je vakantie die eraan zit te komen. Misschien schiet je nog iets te binnen. Ik ben mijn zwembroek of mijn bikini vergeten. Of mijn tandenborstel. Nou ja, die kan je altijd nog wel kopen. En als je dan aan het eind van de band bent aangekomen, om te voorkomen dat je te pletter slaat, dan klinkt mind your step. Precies. En dan weet ik, oh, nu moet ik even opletten. Want ik ben aan het eind van de band gekomen. En toen ik daar op die band stond in Athene, toen dacht ik, dit lijkt wel een klein beetje op een kerkdienst, zo'n band. Want als je hier binnenstapt, uit het drukke leven, van alles gebeurt deze week, dan ga je hier zitten, je stapt als het ware op die band, en je loopt met, nou je hoeft helemaal niet te lopen, ja, je hebt ook mensen die lopen op zo'n band, maar die hebben nog steeds haast. Die willen nog steeds snel. Je kunt hier gewoon gaan zitten en meedoen met de rest in hetzelfde tempo. Je hoeft niet bang te zijn dat er gekke dingen gebeuren, want die gebeuren hier over het algemeen niet. En je gaat met elkaar over die band zijn hele dienst door. Je krijgt mededelingen, we gaan aanbidden, je krijgt een preek. En dan aan het eind, vlak voordat je bij de deur bent, dan klinkt nooit dat stemmetje mind your step. Maar misschien na vandaag, denk je als je op zo'n moment staat, oh ja, mind your step. Wat ga ik nou doen? Ik ga twee mannen uit de Bijbel, twee bekende mannen uit de Bijbel, ga ik met elkaar vergelijken. En dat leg ik op deze vergelijking van die loopband op Schiphol of welke luchthaven dan ook. En dan denk ik dat je, als je zometeen aan het eind bent gekomen en denkt, ja, nu deden we het nog allemaal met elkaar. Als ik straks die deur doorga, dan moet ik het weer alleen doen. Dat je na vandaag zeker weet dat dat niet zo is. Dat je het niet alleen hoeft te doen. Ik ga de vergelijking maken tussen Jozua, de knecht van Mozes, en later de leider van het volk Israël, degene die het volk, het land binnenleidde. En Jezus, de Zoon van God. Hun namen zijn gelijk. Wij kennen de een als Jozua en de ander als Jezus. Maar als je Jezus, zijn oorspronkelijke naam, Yeshua, uitspreekt, dan klinkt daar ook al een klein beetje Joshua in. Er zit 1300 jaar tussen die twee, maar er zit heel veel overeenkomst. Joshua wordt ook wel een beeld of een schaduw van Jezus genoemd. Iemand in wiens leven, in zijn karakter, in wat hij gedaan heeft, dat je daar Jezus in kunt herkennen. En we gaan erin duiken om te ontdekken wat dat vandaag voor ons betekent. En ik ga jullie twee Bijbelgedeelten lezen. Eén uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Die uit het Oude Testament die komt uit Deuteronomium 31 vanaf vers 7. Toen riep Mozes Joshua bij zich en ten overstaan van alle Israëlieten zei hij tegen hem: wees vastberaden en standvastig, want jij zult het volk het land binnenleiden dat de Heer onder ede aan hun voorouders heeft beloofd. En onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. De Heer zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Mozes spreekt dit uit op het moment dat het volk bijna bij het beloofde land is aangekomen. En Mozes heeft van God te horen gekregen dat hij zelf het beloofde land niet in mag. En daarom moet hij de leiding van het volk overdragen aan iemand anders. En er is niemand zo geschikt als Joshua om dat te doen. En Joshua die krijgt nu die opdracht van Mozes: neem dat volk mee het land in. Maar Mozes doet er een geweldige belofte bij. Je hoeft het niet alleen te doen. God gaat voor je uit. God gaat met je mee. En God zorgt ervoor dat jullie dat kunnen doen wat God jullie beloofd heeft, namelijk dat land innemen. Dat is een geweldige belofte en een geweldige bemoediging die Mozes hem geeft. En het is nogal een opdracht, een pittige opdracht, want dat volk, het zijn er inmiddels een paar miljoen, dat waren geen makkelijke gasten. Als je het verhaal leest, wat Mozes wel niet allemaal heeft meegemaakt in de tijd dat ze door de woestijn liepen, dan weet je dat. Het was bepaald niet makkelijk. En Joshua die heeft die opdracht aanvaard en Joshua die wist ook, want die kende God. Hij wist wie God was en hij had gezien wat God voor Mozes en voor het volk had gedaan. En hij wist, als God dat voor Mozes doet, dan doet hij dat ook voor mij. Maar toch, het is nogal een opdracht. En later, vlak voordat ze het land in gaan nemen, dan bevestigt God zelf die opdracht nog een keer aan Joshua. En nu spreekt hij rechtstreeks tot Joshua, niet meer via Mozes. En gebruikt God dezelfde woorden. Alleen, God voegt er een voorwaarde aan toe. Hij zegt: ik zal voor je zorgen, ik zal voor je uitgaan, ik zal voor je de strijd voeren. Maar dan moeten jullie je aan mijn wetten houden, aan de afspraken die ik met jullie heb gemaakt. Als jullie dat doen, dan zal ik voor jullie zorgen. Doe je dat niet, dan sta je er alleen voor. En dan moet je het alleen doen. En vol goede moed trekt Joshua en het volk door Jordaan over. En al vrij snel hebben ze de eerste geweldige overwinning in Jericho. Misschien dat Joshua op het moment dat God die belofte naar hem uitsprak wel het gevoel heeft gehad aan het eind van zo'n band aangekomen te zijn. Want hij had in die jaren in de woestijn de kunst kunnen afkijken van Mozes. En Mozes was een goed leider. Leefde heel dicht bij God. Heeft voor hete vuren gestaan. En Joshua moet zich misschien wel zo gevoeld hebben van: ja, nu gaan we de woestijn verlaten. Die wolkkolom die er overdag was om ze de weg te wijzen. De vuurkolom die er 's nachts was om ze de weg te wijzen. En daarmee werd duidelijk dat, werd zichtbaar duidelijk dat God er was in hun midden. Dat zou er straks allemaal niet meer zijn. Ze zouden het land in moeten nemen, ze zouden oorlog moeten voeren. God had tegen ze gezegd, de mensen die daar nu wonen, die moeten er allemaal weg. Want die dienen mij niet. Jullie moeten het land innemen en iedereen die daar woont, en dat klinkt keihard, zeker als je dat nu uitspreekt, maar de mensen die daar wonen moeten vernietigd worden. Allemaal. Want het land is van mij, zei God. En het volk kreeg de opdracht om dat te doen. Dat is nogal niet een opdracht. Jozua die moet zich een beetje zo gevoeld hebben aan het eind van die band. Er klonk alleen niet zo'n stemmetje, mind your step. En het had misschien best handig geweest. En als je het verhaal kent, hoe dat gegaan is, bij Jericho ging het al mis. Toen was er iemand die iets deed wat hij niet had mogen doen. En later, als ze het land in bezit moeten nemen, dan doen ze niet precies dat wat God ze heeft gezegd. En nog veel later, als je het ik heb laatst in een bijbelleesrooster dat weer is afgerond, de Bijbel lezen in bijna 2 jaar. En je wordt er af en toe bijna depressief van om te lezen hoe vaak het misgaat. En niet een klein beetje mis, gruwelijk mis. Wat een puinhoop wij mensen ervan kunnen maken. En als we dan weer in de rat zitten, komen we terug bij God en dan is God weer vol genade. En dan helpt hij ons weer. En binnen no time zakken we weer weg in het zelf proberen te doen en het ook valikant mis laten gaan. Het lijkt wel of wij daar goed in zijn. De boel slopen. En dat gaat zomaar door. Het hele Oude Testament door. En dan eeuwen later. Dan komt Jezus. Yeshua, de naamgenoot van Jozua. De Zoon van God. Komt naar deze aarde als mens. God, de schepper van hemel en van aarde, die als mens geboren wordt, als een babytje in een stal. Een grotere vernedering kun je je bijna niet voorstellen. Maar dat gaat nog veel verder. 33 jaar later neemt hij de zonde van de hele wereld op zich en sterft daaraan. Voor jou en voor mij. En hij staat op uit de dood. En heeft de dood overwonnen. De macht van de dood is overwonnen. En dan vlak voordat hij teruggaat naar zijn vader, dan spreekt hij, er is een opdracht, spreekt hij dan uit naar zijn vrienden, die vergelijkbaar is met wat Mozes doorgaf aan Jozua. En dat gaan we ook lezen in Matteüs 28. Matteüs 28, vanaf vers 18. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. De opdracht die Jozua had gekregen van Mozes, was om het land Israël in te trekken, het land wat hem beloofd was, het beloofde land. En om dat in te nemen. Om dat met geweld in te nemen. En nu komt Jezus met een vergelijkbare opdracht. Die vrienden van hem, die moeten de wereld intrekken, het nieuwe beloofde land. Sterker nog, ze moeten het land wat aan hem beloofd was, verlaten en het nieuwe beloofde land innemen. Niet om dat met geweld in te nemen, maar om mensen te winnen voor Jezus. Hoe? Door lief te hebben. Een compleet andere invulling van dezelfde opdracht. Neem de wereld in bezit door lief te hebben. Leek die opdracht van Jozua al immens? Jozua kon het doen met een paar miljoen mensen, want zo groot was het volk ondertussen geworden. Maar hier heb je het tegen een elftal, want meer waren er niet. En die krijgen deze opdracht van Jezus. En dan is Jezus er niet meer. Terug naar zijn vader. En dan hebben ze echt het idee, nu zijn wij aan het eind van de band gekomen. Nu staan wij er alleen voor. Maar Jezus had ze iets beloofd. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En 10 dagen later gebeurt dat. En we hebben het niet zo lang geleden gevierd met elkaar, met Pinksteren. Dan wordt Gods geest uitgestort. De geest die in Jezus woonde, die wordt uitgestort in hele gewone mensen. Niet alleen maar die 11, maar in iedereen die gelooft. En de geest van Jezus, waardoor Jezus dat kon doen wat hij gedaan heeft. Zieken genezen, doden opwekken, waarheid spreken, liefhebben op een manier die ons verstand te boven gaat. Diezelfde geest die kwam in mensen wonen. En je leest in het boek Handelingen wat dat betekent, wat er dan gebeurt. Het is een onvoorstelbaar verhaal. Het is nog mooier om te lezen dan het verhaal van de inname van dat land Israël. Want dat ging met een hoop geweld gepaard. Maar dit is iets bovennatuurlijks wat hier gebeurt. En dat kan alleen maar door die geest die in ons is komen wonen. En het mooie is, die opdracht van Jezus die blijkt niet alleen maar 100% waar te zijn, maar het blijkt ook dat aan die opdracht van Jezus geen voorwaarden hangen. God had tegen Jozua gezegd, ik ga voor je uit, ik voer voor jou de strijd, voor jullie. Ik zorg dat jullie dat land in kunnen nemen als jullie doen wat ik jullie heb opgedragen, als je je houdt aan mijn wetten. Maar in de opdracht die Jezus aan zijn vrienden geeft, geldt die voorwaarde niet. Geldt geen enkele voorwaarde. Want Jezus had aan alle voorwaarden voldaan. Hij was in onze plaats gestorven. En hij is als eerste opgestaan uit de dood. Aan alle voorwaarden is voldaan. Jij hoeft je niet meer te bewijzen ten opzichte van God. Om ervoor te zorgen dat God voor jou zorgt, jou zegent en het werk van jouw handen zegent ervoor zorgt dat je in deze wereld als Jezus kunt zijn, want dat is de belofte. Jezus heeft het waargemaakt voor jou en zijn geest woont in jou en verlaat jou nooit meer. Dat is de belofte. Het hangt niet van jou af, het hing van Jezus af. En Jezus heeft de prijs betaald. Dus zometeen als wij klaar zijn en we aan het eind van die band zijn aangekomen en bij de deur als het ware dat stemmetje klinkt, mind your step, dan heb je 2 keuzes. We hebben altijd 2 keuzes. Je kunt onder indruk van een lied wat we hebben gezongen of woorden die je hoort of iets wat je gehoord hebt van iemand of tegen elkaar hebt gezegd, kun je de zaal verlaten en denken, deze week gaat het me lukken. Deze week ga ik echt stinkend mijn best doen. Deze week ga ik ervoor zorgen, nou ja, vul het maar in. Je kent het denk ik allemaal wel. Deze week gaat het lukken. Maar je weet ook allemaal wel hoe dat gaat eindigen. Zoals het bij het volk Israël altijd eindigde. En zoals het bij ons ook altijd eindigt, met een teleurstelling. Het is weer niet gelukt. Er is altijd wel een reden waarom de dingen niet lukken. Omdat wij, als wij het gaan proberen, als wij het zelf gaan proberen, als we zelf gaan proberen, zoals het volk Israël dat moest doen in het Oude Testament, ons aan de wet te houden, heel erg ons best doen, het lukt niet. Het lukt ons gewoon niet. Het breekt bij onze vingers af. We krijgen het niet voor elkaar. Er is ook nog een andere optie. En die heeft alles te maken met Pinksteren en met de Heilige Geest die gekomen is. En ik zei al, die Heilige Geest verlaat je nooit. Zelfs niet als je het een keer gruwelijk verknalt. Want het feit dat Gods Geest in jou woont, heeft niets met jou te maken. Het heeft te maken met de belofte die Jezus heeft gedaan. Ik ben bij je. tot het einde. Dus ook als je er een keer gruwelijk naast hebt gezeten, weet ik wat, hebt uitgevreten. Dan hoef je niet bang te zijn dat je vanaf dat moment het weer alleen moet doen. Ja, zo voelt het misschien wel, omdat je je schuldig voelt, omdat er iets gebeurd is, je iets gedaan hebt wat niet oké is. Maar God woont nog net zo krachtig in jou. En is nog net zo voor jou en houdt nog steeds zoveel van jou. Daar is niets aan veranderd. Toen Jezus dat uitsprak, ik ben bij jullie alle dagen tot de voltooiing van deze wereld. Toen greep hij terug op iets wat hij al eerder had uitgesproken. En als je er misschien nog aan twijfelt, dan wil ik dat voor je voorlezen. Het is Johannes 14, van 15 tot 17. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Altijd. Waar je ook bent, wat je ook doet, hoe je je ook voelt. Ook als je je slecht voelt, als je het idee hebt dat je het weer alleen moet doen, dat God ver weg is, dat is iets wat dit tegen je zegt. Maar hier woont hij met zijn geest. Het is een geweldige belofte en het is een zekerheid, want het hangt niet van jou af. Het enige wat je hoeft te doen is je leven te leven in het besef dat je een gered kind van God bent. Dat de prijs voor jou is betaald. Dat Jezus ook voor jou stierf aan dat kruis. En toen hij opstond uit de dood, opstond als eerste zodat jij kunt leven. Een leven kunt leven met hoofdletters. Een leven samen met hem. Een leven waarin je wat je ook tegenkomt in het leven nooit meer het idee hoeft te hebben, ik sta er alleen voor. Dus als je wel eens op die momenten komt dat je aan het eind van zo'n band staat, ik denk, dat ging tot nu toe allemaal als op rolletjes. Na een kerkdienst, na een vakantie, in de overgang van de ene naar een andere baan. Nou ja, wat dan ook. Nu ben ik erbij, nu moet ik het, als ik dit stapje nu nog zet, dan moet ik het alleen gaan doen. Dat is niet zo. Je hoeft het nooit meer alleen te doen. En dat is niet alleen maar vanaf vandaag zo. Dat was hiervoor ook al zo. Hij is altijd bij je. Hij is altijd goed. Hij zorgt altijd voor je. Ook als jij je even helemaal niet met hem bezighoudt. Want dat is wie hij is. Een goede, liefdevolle, trouwe vader. Loop dan vanaf het moment dat je zo gaat leven als een gered kind van God. Loop vanaf dat moment je leven als op rolletjes. Alsof je hele leven op zo'n loopband staat en een beetje gezellig kunt kletsen met de buurman of de buurvrouw en je voor de rest nergens zorgen over hoeft te maken. Nee, dat is niet zo. Dat weten we allemaal. Het leven is het leven met alles wat daarbij komt. En we maken soms ellendige dingen mee. We maken verschrikkelijke dingen mee. We verliezen mensen. We komen voor uitdagingen te staan. We maken fouten waar we ons soms voor schamen. Dat is het leven. Maar je staat er niet meer alleen voor. Nooit meer. God woont in jou. Niet omdat jij oké bent, omdat hij dat is, altijd. En dan kan het zijn dat je denkt, ja, leuk verhaal. Maar je moet mijn situatie eens kennen. Je hebt een aantal voorbeelden genoemd, maar dat voor mij dat is nog niet voorbij gekomen. Dat is er zelfs niet bij in de buurt gekomen. Of misschien sta je wel voor een enorme uitdaging waar je ondanks mijn bemoediging voor je nog steeds twijfel ervaart. Van ja, maar hoe moet dat dan? De vakantie is bijna voorbij, nieuwe school misschien. Misschien nieuw werk of misschien nog helemaal geen werk. En je denkt, ja, nu moet ik straks weer gaan solliciteren. Weer UWV, iedere keer mijn sollicitaties doorgeven. Ik ben helemaal zat. Misschien heb je van de dokter wel te horen gekregen dat je ziek bent. Dat de dokter ook niet meer weet wat hij voor je kan betekenen. En je denkt, je moet mijn situatie eens kennen. Dan wil ik je vragen om zometeen als de dienst is afgelopen niet die kant op te lopen, maar deze kant op te komen. En zometeen aan deze kant en aan deze kant staan mensen van ministry. En kom dan naar ze toe. Want die mensen van ministry, die doen niets anders dan dat doorgeven wat God jou wil zeggen. En God weet precies hoe het met jou is. God kent jouw situatie. Hij kent je. Hij kent je twijfel, je pijn, je verdriet, je onmacht. Hij kent je. Dus laat je bemoedigen door God zelf en kom zo meteen naar voren toe. Je hoeft niet te wachten tot de mensen hier zo meteen staan. Als je nu het idee hebt, maar dan wil ik nu, kom gewoon naar voren toe. Dan komen de mensen van ministry vanzelf wel. En voor de rest, ik heb nog twee teksten. Ik ga nog twee teksten aan jullie voorlezen, twee hele bekende. Eentje helemaal van het begin van de Bijbel en eentje helemaal aan het eind van de Bijbel. En die twee teksten hebben alles met elkaar te maken en ik denk dat je na vandaag wel begrijpt waarom. De eerste is Genesis 1, 27. En God maakte de mens, hij maakte hem zo dat hij heel veel op hem leek. De mens leek heel erg op hem. Hij maakte een man en een vrouw en God zegende hen en zei tegen hen, krijg veel kinderen zodat er veel mensen komen. Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende dieren. Jullie mogen eten van alle planten, bomen en vruchten, maar alle grote dieren, alle vogels en alle kruipende dieren mogen van het gras eten. En dat gebeurde. En God keek naar alles wat hij gemaakt had en het was heel goed. Toen werd het avond en weer ochtend. De zesde dag was voorbij. Helemaal aan het begin kreeg de mens de opdracht. Heers over de aarde. Niet overheers de aarde, maar heers over de aarde. Zorg dat de aarde een plek is waarin in alles zichtbaar is wie God is. En God had beloofd, dat hoef je niet alleen te doen. Dat doe ik samen met jou. Maar we weten hoe het gegaan is. Het ging mis. Gruwelijk mis. En dan helemaal aan het eind van de Bijbel, dan komt er nog een tekst. Halverwege heeft God al laten zien wat hij van plan is te gaan doen met dat volk Israël. Dat volk wat een nieuw land moest, nee, wat een land wat hem beloofd was, moest innemen. Ze moesten zich wel houden aan de wetten. Het is een kleine voorafschaduwing aan dat wat er ging gebeuren. Maar nu helemaal aan het eind heb je deze uitspraak. En hij die op de troon zit, zei, ik maak alles nieuw. Tegen mij zei hij, schrijf dit op, want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd. Hoor je wat ik zeg? Ik zal doen wat ik heb gezegd. En Jezus had het prima alleen kunnen doen. Sterker nog, als hij het had gedaan, was het al lang gefixt. Maar helemaal aan het begin had God ons de opdracht gegeven. Heers over de aarde. En God komt nooit terug op zijn woord. En Jezus belooft nu, ik ga alles nieuw maken. Samen met jullie. Daar heb ik jullie voor nodig. Dus leef je leven met hem. En iedere keer als je op zo'n moment komt dat je denkt, dat je dat stemmetje in je hoofd hoort. Mind your step. Dat je misschien denkt, nu moet ik het alleen gaan doen. Neem dan de beslissing. Nee, dat hoef ik niet meer. God woont in mij. Ik mag het samen met hem gaan doen. Want zijn liefdevolle roep, en die ga je dan horen, die klinkt liever. Zullen we het samen doen? En dan mag je je hand in zijn hand leggen. En dan ontdekken dat hij trouw is. Iedere keer weer. Mind your step. Het is een stap die je met een gerust hart kunt zetten. Want hij gaat voor je uit en hij is bij je altijd. Amen.